dag na dag staan de mensen uit hun bed op, zoekende naar het geluk in dit leven. En dag na dag zoeken zij dat geluk te vinden in allerlei dingen, omstandigheden, voorwerpen. En spijtig genoeg is daar het ware geluk niet in te vinden. Jezus heeft ons geleerd waar we het ware geluk kunnen vinden. In zijn woord. Wanneer hij ons voorgegaan is in de zaligsprekingen. Als we daarnaar luisteren en die woorden in onze harten opnemen, dan kunnen we het geluk vinden. Het ware geluk. De innerlijke rust en vrede. Maar alleen horen naar Jezus' woorden is niet genoeg. En dat is de gedachte waar we vandaag in de laatste les over de bergreden zullen over nadenken. Laten we eens naar Matteüs 7 gaan. Vorige keer hebben we nagedacht dat het niet voldoende is om te zeggen, Heere, Heere, om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Maar het gaat er allemaal om de wil van de Vader te doen. Dus jij kunt heel je leven lang zeggen, ik geloof in Jezus. En ik doe dit in Jezus' naam. En ik doe dat in Jezus' naam. Maar als jij niet de wil van de Vader volbrengt in je leven, dan is het allemaal tevergeefs. En hoe groot zal de schok niet zijn voor mensen die zo geleefd hebben, wanneer zij op de oordeelsdag voor Christus komen te staan, want die dag zal komen. Dat Christus tegen hen zal zeggen, openlijk, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Horen en doen, of horen en niet doen. Wat zal het zijn? Sommige mensen die doen in hun leven hele grote moeite om verantwoordelijkheden uit de weg te gaan. En verantwoordelijkheden zijn niet altijd fijn en gemakkelijk. Maar uit de weg gaan, verantwoordelijkheden uit de weg gaan, gaan ze zeker niet oplossen. Of gaat zeker niet het doel bereiken. En Jezus is heel duidelijk. Wanneer hij zijn bergreden tot een einde brengt, er is geen kans voor niemand niet om er onderuit te muizen. We hebben allemaal de verantwoordelijkheid gekregen om te luisteren naar de woorden van Jezus en om dan te beslissen, wat doet je nu met die woorden? Mensen die denken, ja, ik ben onverschillig, voor mij hoeft dat niet. Mensen die zeggen, ja, maar ik probeer neutraal te zijn. Ik probeer niemand voor de kop te stoten. Ik probeer een beetje, ja, de vrede te bewaren, de liefde te bewaren tussen van alles en nog wat. Zulke mensen komen er niet onderuit. We hebben de verantwoordelijkheid om te kiezen. En wat gaat jij doen? Wat gaat jij doen wanneer jij geconfronteerd bent, en ikzelf ook, doorheen die lessen van de bergreden, met hetgeen wij gehoord hebben, en daar waar wij bevonden hebben dat Jezus' woorden iets bekend heeft gemaakt, waarin wij mis zijn. Wat doen we daarmee? Gaan wij mensen zijn die een huis bouwen op de rots of op het zand? Het kan niet alle twee zijn. Ofwel gaat jij een huis bouwen op de rots, ofwel gaat jij een huis bouwen op het zand. En wat Jezus daarmee wil zeggen is, ofwel gaat je onderwerpen aan datgene wat hij leert, de wil van de Vader, ofwel gaat je daar niet aan onderwerpen. Dat is de keuze. Dat is de verantwoordelijkheid die wij hebben. Neutraal zijn, onverschillig zijn. Het zal niet helpen. Kies je dan niet te doen, dan zijn daar ook consequenties aan verbonden. Kies je dan wel te doen, dan is daar een heel grote zegen aan verbonden. Want hoe is Jezus begonnen? Zalig zij. Dat zijn die mensen die het leven zullen beërven. Dat zijn de mensen die God zullen kennen zoals hij is. Wij kunnen elke dag uitgaan en tegen mensen zeggen: mensen, God heeft de wereld zo lief, dat Hij zijn enige geboren Zoon in de wereld heeft uitgezonden, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dat kunnen wij elke dag opnieuw weer herhalen. Maar als wij die woorden spreken en wij vergeten daarbij te zeggen: mensen, dat betekent dat jij ook moet gaan doen wat de Zoon des mensen zegt, dan is elk woord wat wij spreken tevergeefs. Matthäus 7, vers 24 en 25. En ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer, en de stromen kwamen, en de winden waaiden, en stortten zich op dat huis, en het viel niet in. Waarom niet? Want het was op de rots gegrondvest. Het is niet voldoende om te luisteren. Het moet ook uitgevoerd worden wat we leren. Anders zal Jezus ook tegen u gaan zeggen: gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Want als wij niet bezig zijn met het volbrengen van de wil van de Vader, dan zijn wij bezig met andere dingen te doen. En het zijn die andere dingen waar we dan mee bezig zijn, waarvan Jezus zegt, dat is wetteloosheid. De wil van de Vader die Jezus heeft geopenbaard, dat is de wet. Dat is de regel, dat is de norm waarnaar wij moeten leven. Alles wat van die norm afwijkt, is wetteloosheid. En zo mensen, die zullen er niet geraken. In Hebreeën 12, vers, laat staan ze heel even Hebreeën 1 open. Waar we zien dat de schrijver zijn brief begint in vers 1. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de Vader gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatste der dagen, de tijd van Christus dat Hij in de wereld kwam, wordt het laatste der dagen genoemd. Tot ons gesproken in de Zoon. God heeft tot ons gesproken in de Zoon. God heeft ons bekendgemaakt door zijn Zoon wat zijn wil is. Is Hebreeën hoofdstuk 12. Vers 25. Ziet dan toe dat gij hem die spreekt niet afwijst. Als gij niet luistert naar de woorden van God die hij ons heeft bekendgemaakt, dan wijs gij hem af. Dan zeg je: God, ik weet het beter. Ik ga bezig zijn met die andere dingen die niet uw wil zijn. En door dat te doen, wijs gij God af. En we worden gewaarschuwd. Ziet dan toe dat gij hen die spreekt niet afwijst. Ga eens met mij naar Deuteronomium 18. Deuteronomium 18. En die woorden worden in Handelingen 3 herhaald. Maar in Deuteronomium 18, vers 18, daar staat geschreven: een profeet zal ik hun verwekken, uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt. Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat ik hem gebied. De man die niet luistert naar de woorden, welke hij in mijn naam spreken zal, van die zal ik rekenschap vragen. In Handelingen 3 wordt duidelijk dat dit over de Christus gaat. Iedereen die niet luistert naar de woorden die Christus bekend heeft gemaakt, daar zal God rekenschap van vragen. Die mens zal zich mogen verantwoorden waarom die niet geluisterd heeft naar de woorden van de Zoon des mensen. Dan begrijpen we ook de woorden van Jezus die zeggen, in Johannes 10, vers 27 en 28, zal het voorlezen: mijn schapen horen naar mijn stem. En ik ken ze. En ze volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen voorzeker niet verloren gaan in de eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand roven. De schapen die op die belofte, die wonderbaarlijke belofte mogen vertrouwen, dat zijn de schapen die horen naar de stem en die volgen. Die doen wat de stem te vertellen heeft. Die kunnen zeggen, ik heb eeuwig leven. Die kunnen zeggen, ik zal niet verloren gaan in eeuwigheid. God is met mij. Niemand kan mij uit de hand van God roven. Waarom is dat? Omdat je doet wat de Vader bekend heeft gemaakt. Omdat je God niet afwijst wanneer hij spreekt door zijn Zoon. Maar omdat je juist luistert naar wat de Zoon te zeggen heeft. Daarom kan niemand u uit de hand van God roven. God is met u dan. Laat u dus niet misleiden. Door mensen die zeggen, ja, wij geloven in Jezus. Maar doen wat Jezus zegt. Ja, dat is nu eens even iets anders. Maar dat leert de Bijbel ook niet, zeg maar. Want als je geloof hebt, zijt je behouden. Weet je wat Jacobus daarover zegt? Zo is het ook met het geloof. Indien het niet met de werken gepaard gaat, is het op zichzelf genomen dood. Maar zal iemand zeggen, jij hebt geloof en ik heb werken. Toon mij dan uw geloof zonder de werken. En ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken. Als jij zegt, ik geloof in Jezus. En jij bent daar zo vol van en je hart is daar zo van overtuigd. Waarom doet jij dan niet wat Jezus zegt? Want dat is waar het geloof zichtbaar wordt. Dat jij je onderwerpt aan de wil van de Zoon des mensen. Maar Jacobus is duidelijk. Zo mensen die zo denken, die hebben een dood geloof. Dat is geen geloof. Wees jij dus iemand in je leven die kan zeggen, ik bouw op de rots. En als dan die stormen komen in het leven, en die komen er in jouw leven en in mijn leven, maar als jij bouwt op de rots, dat betekent horen en doen, dan zal je huis niet instorten, want het staat op de rots gegrondvest. Dat zijn die mensen die kunnen zeggen, zoals de apostel, waarvan Jezus zei, zij hebben uw woord bewaard. Johannes 17, vers 6. Het woord van God hebben we juist in 1 Johannes 1 ook gezien. Of 1 Johannes 2. Dat het woord bewaren, dat betekent daar zorgvuldig op letten. Dat betekent dat woord naleven, dat woord vasthouden. En dat is ook het geloof van de schrift. Als wij spreken over geloof in de schrift, dan is dat altijd een gehoorzaam geloof in de waarheid. 1 Petrus 1, vers 22. Ga eens naar Romeinen hoofdstuk 1. Kijk eens waarom Paulus het apostelschap had ontvangen. In vers 5. Hij zegt, door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben, namelijk Jezus Christus. Waarom? Waarom heeft hij genade en het apostelschap ontvangen door van Jezus? Om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen. Als jij in de schrift leest dat jij door geloof behouden wordt, dan is dat altijd een synoniem voor een gehoorzaam geloof en niet slechts een eenmalige innerlijke gebeurtenis dat je zegt, en nu geloof ik in Jezus. En dat dat behoudenis is. Dat is een leugen, dat is een dwaling. Ga eens naar hoofdstuk 16. Van hetzelfde hoofdstuk, van hetzelfde boek Romeinen. In vers 26. Waar Paulus spreekt over het geheimenis. Het evangelie van Jezus. En hij zegt in vers 26, maar thans geopenbaard en door profetische schriften, volgens het bevel van de eeuwige God. Waarom is het evangelie bekendgemaakt? Tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt, onder andere alle volken. Paulus begint zijn brief met die gedachte en hij sluit zijn brief met die gedachte. Geloof en gehoorzaamheid gaan hand in hand in de schrift. En het is daarom, wanneer Paulus naar de Filippenzen schrijft, weet je wat hij schrijft tegen hen? Ik zal het voorlezen. Daarom, mijn geliefde, gelijk gij ten alle tijden gehoorzaam zijt geweest, blijf dat. Niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, dus niet alleen wanneer Paulus daar was dat ze gehoorzaam moesten zijn, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. En Paulus spreekt die woorden nadat hij eerst aan de Filippenzen heeft duidelijk gemaakt, hoofdstuk 2 vers 8, hoe Christus, ons grote voorbeeld, gehoorzaam was geweest tot de dood van het kruis. Laten we eens naar Hebreeën hoofdstuk 11 gaan. Herinner u dat we in de bergrede ook al verwezen hebben naar hoofdstuk 10 vers 38. Waarin staat, en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Maar kijk wat er dan staat. Maar als hij nalatig wordt, waarin zou hij nalatig kunnen worden? Als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderven leidt. Nalatigheid leidt ten verderven, en daar worden we voor gewaarschuwd. Maar wij hebben te doen met geloof, dat de ziel behoudt. En dan wordt er een hele reeks van voorbeelden gegeven, van mensen van geloof, waarvan we zien in hoofdstuk 11 vers 8 van Noach, die door geloof handelde en eerbiedig de ark ging toebereiden. Hij geloofde God en hij deed daardoor wat God hem zei. Wanneer we denken, sorry, dat was vers 7 wat ik juist moest zeggen. Wanneer we denken aan in vers 8 Abraham, die geloofde God wanneer God hem dingen bekend maakte. En wat deed Abraham in vers 8? Hij luisterde naar wat God zei. Hij deed wat God zei, want dat was het geloof. Hij vertrouwde erop dat wat God hem zei, dat dat waar was. Dat dat waarachtig was. En dat hij daarna moest luisteren. Als we zien in vers 24, hoe het geloof van Mozes hem ertoe aanzetten om niet van de zonde te gaan genieten. En dat is waar wij een voorbeeld aan moeten nemen wanneer Christus ons bekend heeft gemaakt wat zondig is. En wat het einde zal zijn van mensen die in de zonde blijven wandelen. Dan moeten wij hetzelfde geloof als Mozes hebben. Dat wij niet tijdelijk van de zonde willen genieten. Want er is een genot in zonde te vinden. Maar dat is misleidend. En dat is tijdelijk. Maar geloof zal zeggen, nee, ik wil niet tijdelijk genieten. Ik wil luisteren naar God. Ik wil die zaligheid in mijn leven bewerken. Ik wil met God leven. Ik wil niet misleid worden en mijzelf in het verderf storten. Dat is geloof. Dus wees daarvan doordrongen wanneer jij in de schrift leest dat geloof u heeft behouden, dat dat altijd een gehoorzaam geloof is. En wanneer jij dan gaat uitwerken wat dat geloof van u vraagt, ga dan niet denken, maar nu ben ik toch wel een goede mens. Nu heb ik toch wel weer iets goeds gedaan. Hè? Als God u zegt, ga waar een godsdienst is omzien naar weduwe en wezen en druk. Oh, maar nu ben ik toch wel weer goed bezig. Hè? Ik heb die mens geholpen en die mens geholpen. Als God u waarschuwt, geef u niet over aan de hebzucht en je hebt daarnaar geluisterd. Oh, maar nu, ja. Wij moeten echt beseffen dat hoewel gehoorzaamheid noodzakelijk is om behouden te worden, worden wij enkel alleen behouden Door de grote genade van God in Christus Jezus. En die genade zet ons ertoe aan om te doen wat de Zoon des Mensen ons leert. Lees eens met mij Lucas 17. Hoe onze houding daarin moet zijn. Lucas 17. In vers 10. Zo moet ook gij, nadat gij alles gedaan hebt wat u bevolen is, zeggen: wij zijn onnutte slaven. Wij hebben slechts gedaan wat wij moesten doen. Er valt geen enkele roem te vinden in onze werken. Als we willen roemen, laten we roemen in God, dat Hij ons heeft vrijgekocht, dat Hij ons heeft bekendgemaakt, welke keuzes wij moeten maken in ons leven, hoe wij die gelukzaligheid kunnen krijgen. Maar laten we alsjeblieft niet gaan roemen in hetgeen wij uitwerken. Dat we naar God zouden gaan en zeggen: God, kijk nu eens hoe goed ik ben. Kijk eens wat ik allemaal gedaan heb. Enkel God komt de eer en glorie toe. En laten wij zo ook leven. God is het die het willen en het werken in u werkt. God is het die u de kracht en de mogelijkheid geeft om de zonde te overwinnen. God is het. En God moet die eer toekomen. God is het die u vergeving schenkt. Jij bewerkt dat niet zelf. God is het die dat doet. Titus 2. Titus 2 leert ons dat. Waarom God genade heeft geschonken. Want de genade Gods in vers 11 is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Die deur van genade is geopend voor alle mensen. Maar niet alle mensen zullen er gebruik van maken. En waarom heeft God ons genade gegeven? Om ons op te voeden. Zodat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerte verzakende, daar gaan we mee stoppen. Gaan we nu bezadigd in de plaats, rechtvaardig in de plaats en godsvruchtig in de plaats in deze wereld leven. Want als jij die dingen gaat uitwerken, dan gaat je, dat is teken dat je aan het luisteren bent naar wat God u zegt. Dat jij gaat studeren het woord van God, dingen te weten gaat komen, je gaat beginnen samen te komen, je gaat zonde achter u laten, maar gaat daar niet in roemen. Gaat niet roemen in die dingen dat je dan denkt van: ik ben toch zo'n goed iemand. Het is Gods genade die u gered heeft. En we zien dan ook, vers 13, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid en voor zich te reinigen, een eigen volk, vol ijverig en goede werken. Spreek hiervan. Vermaan en weerleg met alle nadruk. Niemand mag u verachten. Als jij hier dus naar luistert, naar die woorden, en jij hebt dat geloof, dan zit jij een bouwen op de rots. Maar Jezus noemt nog een andere groep van mensen, in Matthäus hoofdstuk 7. En dat zijn de mensen die op het zand gaan bouwen. En merk op dat ook in hun leven de stormen gaan komen. Maar het gevolg van hun keuze om op het zand te gaan bouwen zal anders zijn. Anders dan wat ze misschien hoopten. Matthäus 7 vers 26 en een ieder. Die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man. Die zijn huis bouwde op het zand en de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis. En het viel in. En zijn val was groot. Wilt je echt gelukkig zijn in het leven? Wilt je echt voorkomen dat uw val groot zal zijn? Wees dan niet gelijk deze dwaze mens die wel hoorde, maar niet deed. Dan zult gij gelukzalig kunnen zijn in uw leven. Maar er zijn dus ook spijtig genoeg zo mensen, die vaak en veel luisteren naar de woorden Gods, maar ze doen niet wat de woorden zeggen. Ze leven zoals ze zelf willen, in plaats van hoe God het vraagt. Ze zoeken de gemakkelijke weg, de minder confronterende weg. Ze zoeken de zondige weg. Het zijn mensen die, zoals we in Lucas 9 zien, kunnen we ondertussen al even openslaan, die altijd met uitvluchten komen. Uitvluchten naar voren brengen om maar niet de wil van God te moeten volbrengen. In Lucas 9, vers 57 zien we dat Jezus daar enkele mooie voorbeelden van geeft. En toen ze op de weg waren, zeide iemand tot hem: ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. Deze mens had blijkbaar het voornemen om Jezus te volgen. En Jezus zeide tot hem: de vossen hebben holen. En de vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. En hij zeide tot een ander: volg mij. Maar deze zeide: sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. Maar Jezus zeide tot hem: laat de doden hun doden begraven, maar gij ga heen en verkondig het koninkrijk Gods. En weer een ander zeide: ik zal u volgen, heren, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten. Maar Jezus zeide tot hem: niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk Gods. En de woorden van Jezus willen niet zeggen dat wij nooit geen afscheid mogen nemen van huisgenoten. Of dat er nooit geen tijd in het leven is om mensen die sterven te begraven. Daar spreekt Jezus niet over. Deze mensen hadden wel met de lippen dat ze zeiden tegen Jezus: ik wil u volgen. Maar als het erop aankwam, deden ze het niet. Ze kwamen met uitvluchten om het niet te moeten doen. Dat zijn mensen die op het zand bouwen. Dat zijn mensen die dwaas zijn. En dat Griekse woord van dwaas, dat betekent onzinnig en goddeloos zijn. En als dan die stormen komen in de levens van die mensen, dan maken zij een grote val. En vaak is het nog zo dat de mensen dan zeggen: ja, maar hoe kan dat nu? Het zijn dan ook vaak die mensen die dan op die woorden van Jezus gaan teruggrijpen: ah, bid en u zal gegeven zijn. En ik zal u beschermen. En ze kunnen niet begrijpen wat dan overkomt. Omdat ze niet gebouwd hebben op de rots. Groot zal het onheil zijn over elke levende ziel die niet luistert naar de woorden van het Lam van God. In Lucas 6, vers 49, in de parallele tekst van de bergreden, zien we toch dat Jezus zegt: doch wie hoort en het niet doet, is gelijk aan iemand die een huis op de grond bouwt zonder fundament. Toen de stroom daartegen aansloeg, terstond stortte het in en het huis werd een grote bouwval. Het zijn deze waarover gezegd zal worden in de dag des oordeels, Matthäus 25, vers 30, en werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Het zijn deze waar van 2 Thessalonicenzen 1 vers 8 tot 10 zegt dat als Jezus zal geopenbaard worden in de hemel, zal hij een vlammend vuur straf oefenen over hen die God niet kennen en het evangelie van Jezus niet gehoorzamen. Dat zijn de mensen die gestraft zullen worden. Dat zijn de mensen waarvan staat: deze zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heeren en van de heerlijkheid zijner sterkte wanneer hij komt. Wat is dus de conclusie? Matthäus 7. Laten we even die slotwoorden lezen. In vers 28: en het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen versteld stonden over zijn leer. Want hij leerde als een gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden. Hoofdstuk 8, vers 1. Nadat hij nu van de berg was afgedaald, volgden hem vele scharen. Tot hier. Als Jezus gedaan had met spreken, waren de mensen perplex. Zoals Jezus sprak, hadden ze nog nooit iemand horen spreken. En al zeker niet hun leiders. Hier was iemand die met gezag sprak. Die zei, zo is het en niet anders. Hier was niet iemand die voor hen stond en die zei, en in deze commentaar staat dit geschreven. En deze wijze man heeft eens dat gezegd. En die probeert misschien, zo mensen zijn er, om de kern van de boodschap van het evangelie te ontkrachten. Om niet te willen spreken over berouw en bekering van zonde. Jezus sprak zoals het was. Zoals de vork in de steel steekt. Zoals het moest gezegd worden. Dat was hoe Jezus sprak. En hij sprak met gezag. Jezus draaide niet rond de pot. Hij zei, ik zeg u. Dit zijn de keuzes. Dit is het leven. Dit is wat er van u verwacht wordt. Zo is het en niet anders. En zo moeten dus ook wij leren spreken. Zoals we juist gezien hebben in Titus 2 vers 15. Werden wij gezegd, spreek hiervan, vermaan en weerleg met alle nadruk. Wij moeten met gezag spreken, met autoriteit. Met nadruk spreken, dat betekent dat mensen moeten worden bevolen om te luisteren naar hetgeen er gezegd wordt. Niet van, oh Annemie, zou je dat toch niet alsjeblieft willen doen? Nee Annemie, als jij in de eeuwigheid wil komen, is dit wat je moet doen. Raf, Marie-Roos, Jonas, Nathan, Peter, Sylvie, als wij er willen geraken, dit is het. Er is geen andere weg, geen andere manier. Zo en niet anders. Een onverbloemde waarheid, dat is wat Jezus sprak. En dat is wat mensen nodig hebben om tot de Vader te kunnen komen. Die zuivere leer van Christus. Over die leer zegt Johannes, als gij te ver gaat en daar niet in blijft, dan heb gij zowel de Vader niet en zowel de Zoon niet. Blijf jij in die leer, en dat betekent niet alleen luisteren, maar ook doen wat die leer zegt, dan heb jij de Vader en de Zoon in uw leven. En ik hoop dan ook, wanneer wij nagedacht hebben over die woorden in de bergreden, dat we niet in ons hart nu gaan denken van, allee, dat was weer fijn. Nu hebben we eens goed kunnen nadenken over de bergreden, en wat zal het volgende nu zijn? Ik hoop dat we die woorden gaan onderzoeken. En misschien hebben we dat al gedaan. En daar waar wij geconfronteerd zijn geworden met de woorden van de Zoon des Mensen die ons veroordelen, dan weten we wat ons te wachten staat. Wat we daaraan moeten doen, omdat we God lief hebben. Dan willen wij daar niet in blijven wandelen. Zijn we eerlijk naar onszelf daarin? Voor de dingen die we gehoord hebben? Heeft het ons wakker geschud op bepaalde gebieden? Ik hoop het. Ik hoop het. Weet dan ook dat de mensen die het evangelie van het koninkrijk aanvaarden, die wederom geboren worden uit water en geest, die het leven gaan leiden, geleid door Gods heilige geest, hun liefde en trouw naar de wil van God, dat die zullen leven als vreemdelingen en bijwoners hier op aarde. De wereld leeft in zonde. En de meeste mensen willen van God en van zijn woord niks niet weten. Maar luister naar de woorden, zie toe dat je hem die spreekt niet afwijst. Want elke levende ziel zal verantwoording geven naar hoe die zich heeft onderworpen aan de wil van God of juist niet. Amen.